Goedemorgen, broeders en zusters. Laten wij het woord van God gaan lezen. Ik wil graag met u gaan naar de brief die geschreven is aan de Hebreeën, die u wat tamelijk achter in het Nieuwe Testament vindt. De brief aan de Hebreeën. En ik wil gaan lezen het begin in hoofdstuk 1. Dus Hebreeën hoofdstuk 1. En we gaan lezen tot en met hoofdstuk 2 vers 4. We lezen daar als volgt. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt? En verder: ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij: en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de Zoon zegt hij: uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen allen verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden, maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Sorry. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door de engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben? God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig zijn wil. Tot zover het woord van God. We willen vanmorgen met elkaar heel speciaal nadenken over het begin van deze brief, over de eerste vier versen. En laat ik die nogmaals even lezen, want dat zijn woorden van een rijke inhoud. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, de afstraling van Gods heerlijkheid, hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. U moet zich bedenken dat het ongeveer het jaar 65 is in onze jaartelling, 65 na Christus. Het is ongeveer 35 jaar na de dood en de opstanding en de hemelvaart van onze Heer Jezus. En sommige van de apostelen, die zijn nog in leven en die getuigen nog. En sommige van de getuigen die dat ook meegemaakt hebben, die ook de opstanding van Jezus hebben meegemaakt, die hem ook echt hebben gezien na zijn opstanding, die zijn nog in leven. Maar er zijn ook veel christenen in die tijd, rond die tijd, wat je zou kunnen noemen christenen van de tweede generatie, die het woord gehoord hebben van de apostelen en van andere mensen wellicht die de Heer Jezus ook werkelijk ontmoet hebben. En die zijn tot geloof gekomen. Op dat moment, in ongeveer het jaar 65, dan staat de tempel er nog in Jeruzalem. En de Joodse godsdienst gaat ook nog door als vanouds. Toch zijn er ook grote aantallen Joden tot geloof gekomen. Dat kunnen we lezen in het boek Handelingen. Op een gegeven moment als Paulus van zijn zendingsreizen terugkeert, dan zeggen ze tegen hem, kijk eens hoeveel van de Joden ook tot geloof zijn gekomen, die de Heer Jezus als de Messias hebben aangenomen. En deze brief waar we het nu over hebben, die is ongeveer in die tijd geschreven aan een groep gelovigen die afkomstig waren uit de Joden of op de andere manier zich verbonden wisten met ook de Joodse godsdienst en met de Joden. Aan zo'n groep gelovigen is deze brief geschreven. We weten niet precies waar deze gelovigen zich bevonden of waar die gemeente zich bevond. We lezen heel erg aan het eind van de brief, namelijk, de broeders uit Italië groeten u. Nou, dat kun je op twee manieren begrijpen als je de context bekijkt. Dat kan zijn dat deze groep gelovigen aan wie deze brief geschreven werd in Jeruzalem waren en dat de brief vanuit Rome geschreven is, maar het zou ook heel goed omgekeerd kunnen zijn. Er zijn twee theorieën mogelijk. Maar dat doet eigenlijk allemaal niet zo heel veel ter zaak, want dat is niet de kern waar het om draait. Wat ook niet heel erg belangrijk kennelijk is, is wie nou precies deze brief geschreven heeft. Dat weten we niet, dat staat in geen enkel handschrift precies beschreven. Er staat ook verder geen opschrift. Je zou kunnen zeggen, dit is een brief, maar tegelijkertijd zou je ook kunnen zien, dit is eigenlijk een schriftelijke neerslag van een preek die gehouden is. En zo kun je dit Bijbelboek ook bezien. Maar wie dit geschreven heeft, weten we niet precies. Het is heel mogelijk dat het Paulus geweest is, dat wordt veel gezegd, maar we weten het niet. Het zou ook Barnabas kunnen geweest zijn. Je kunt allerlei andere dingen ook nog bedenken, maar dat is kennelijk niet het belangrijkste. Maar wat niet onzeker is, wat we wel goed weten is, namelijk wat de reden is voor deze brief en wat dus ook de inhoud is van deze brief. De reden voor deze brief is namelijk wel heel duidelijk uit het geheel. Het waren namelijk gelovigen die op de een of andere manier het gevaar liepen het geloof weer los te laten. Doordat zij vervolgd werden, maar ook wellicht omdat zij op andere manieren de moed een beetje verloren hadden. De moed was hen wellicht bezig in de schoenen te zinken. Zij liepen het gevaar het geloof los te laten en misschien ook wel terug te keren naar eigenlijk de Joodse geloofsbeleving zoals dat was voordat de Messias was gekomen. Dus met andere woorden, zij waren eigenlijk wellicht aan het overwegen om het geloof in deze Christus, in deze Messias, in de Heer Jezus, misschien wel los te laten. Vanwege de verdrukking en de tegenspraak en de weerstand die dat opriep. U moet namelijk zien, ook in die tijd in het Romeinse Rijk was de Joodse godsdienst was op zich wel aanvaard als een bestaande godsdienst. Maar deze nieuwe leer, deze nieuwe opvatting over een persoon, Jezus, die ook nog eens als koning gepresenteerd werd en wellicht misschien wel gezien werd als een rivaal voor de keizer van Rome, Dat was wel een heel iets nieuws en iets onverwachts. En iets wat achterdocht opriep en zelfs dus tegenspraak en weerstand. En we weten uiteindelijk ook dat zelfs ook in die tijd kort, als ik even van het jaar 65 uitga, kort daarna werden ook christenen hevig vervolgd, ook in Rome door keizer Nero. We lezen onder andere het feit dat dit zo is, hè, dat deze gelovigen dreigden hun geloof te verliezen in Christus. Dat zie je op allerlei plaatsen in de Bijbel. Alleen in deze brief. Alleen al bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Het zou namelijk zomaar kunnen zijn dat deze gelovigen namelijk van hun geloof afdrijven. Ook andere gedeelten die wijzen daar heel duidelijk op. Op allerlei plaatsen. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 10 lezen we ook van allerlei mensen die de gemeente kennelijk ook niet meer bezochten. Want de schrijver zegt namelijk, laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet meer nalaten. Er waren kennelijk mensen in die tijd die zeiden, nou ja, die gemeente dat en die bijeenkomsten, dat zie ik niet meer zitten. Ik weet niet hoe belangrijk dat nog is, ik laat dat maar even voor wat het is. En er zijn allerlei andere onderdelen in deze brief, als u hem helemaal leest, die duidelijk maken dat dus de situatie was van deze gelovigen. En dat was eigenlijk wel een beetje verrassend, want de schrijver, die schreef namelijk ook in hoofdstuk 10, dat deze broeders en zusters namelijk ook lijden en strijd hadden doorstaan. En zelfs, zou je kunnen zeggen, succesvol hadden doorstaan. Zij hadden namelijk, waren namelijk trouw geweest. Ze hadden zelfs ook de schrijver, of dat dan Paulus was of iemand anders, dat weten we niet, maar ze hadden zelfs ook de schrijver in zijn bediening ondersteund op allerlei manieren. En ze waren staande gebleven. Ze hadden in feite een stuk vervolging al doorstaan. Ze hadden ook andere broeders en zusters hulp geboden. U kunt dat allemaal lezen in hoofdstuk 10. Maar hoe is het dan mogelijk dat ze nu ineens ontmoedigd raken? Nou, soms kan dat. Je kunt dat een beetje vergelijken met de situatie van Elia op de Karmel. Op een gegeven moment had hij een geweldig krachtig in het geloof daar mogen staan en eigenlijk de afgoden mogen ontmaskeren. En dan daarna krijgt hij een bericht van de koningin, van Izebel. En dat simpele bericht maakt dat hij eigenlijk de moed ineens dreigt te verliezen. Dat is eigenlijk heel merkwaardig, maar misschien wel begrijpelijk juist. In ieder geval, je zou bijna kunnen zeggen, iets dergelijks was misschien het geval met deze gelovige hier, aan wie de schrijver dit boek schrijft. En wat gaat hij dan doen? Wat is zijn remedie? Want dat is natuurlijk belangrijk, dat is waar het om draait. Nou, hij gaat van alles en nog wat doen. Hij gaat hen allerlei ernstige waarschuwingen geven. En die zijn heel indringend. Misschien wel een van de meest indringende teksten ook en waarschuwingen die we ook in het Nieuwe Testament vinden, vinden we ook in het boek van de Hebreeën. Hij geeft ook een oproep om standvastig te blijven. Hij zegt ook bijvoorbeeld in hoofdstuk 10 van gooi je vrijmoedigheid nou niet weg. Die vrijmoedigheid die je door het geloof in Christus hebt, gooi dat nou niet weg. Dat zegt hij tegen ze. Hij doet ook veel andere concrete oproepen. Hij zegt namelijk een heel aantal keren in deze brief, laat ons, of laten wij, zoals bijvoorbeeld laten we de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, maar ook een heleboel andere dingen. Die zinsteden van laat ons, of laten wij, hij betrekt zichzelf erbij. Die zie je een heel aantal keren komt hij in deze brief voor. En wat gaat hij dus doen in meer inhoudelijke zin? Hij gaat in allerlei manieren uitleggen waarom nou de Heer Jezus Christus zo superieur is aan alles wat er daarvoor geweest is. En daarom zegt hij ook van ga daar dus niet, kom daar dus niet op terug. Ga de Heer Jezus Christus niet loslaten als je heiland, als je redder, als de beloofde Messias. En hij gaat dat ook toepassen en hen dus vermanen. En hij gebruikt daarvoor ook een heleboel voorbeelden. Zelfs ook uit wat wij dus nu noemen het Oude Testament, uit de Joodse schriften. Laat hij zien hoe diezelfde mensen in het Oude Testament door het geloof geleefd hebben. Denk maar aan Hebreeën 11 dus. En uiteindelijk vindt dat zijn climax in Jezus zelf. Hij zegt dus, laten we blijven zien op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Hoofdstuk 12. Dus, Wat hij doet in deze brief ook is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een commentaar geven ook op het Oude Testament. En dan vertellen hoe Jezus daarin de kern is. En waarom is dat nu ook allemaal nu voor ons van belang? Kijk, ook wij kunnen op allerlei manieren nog ontmoedigd raken. Als wij met elkaar nadenken over wat er in deze wereld gebeurt. En wat er met de kerk gebeurt. En hoe de kerk ook vervolgd wordt. Denk aan wat we nu weten allemaal over Syrië, Irak, Nigeria enzovoort. Dan kunnen wij heel erg ontmoedigd worden. Van hoe zal het met de kerk, met de gemeente van Christus gaan in deze wereld. Maar ook misschien dichter bij huis in onze eigen gemeente. Het kunnen ook dingen zijn, het kunnen misschien fantastische bemoedigingen zijn. En zoals we hier nu met elkaar mogen zijn. En zoals ook oudsten aangesteld mogen worden in de gemeente. Dat zijn allemaal bemoedigingen. Maar als we heel kijken naar hoe wij dat zelf ervaren, er zijn misschien ook zorgen. Er kunnen ook dingen zijn die ons zorgen geven. Ook als we gaan naar ons eigen leven, ons geloofsleven. Misschien bent u ook nog niet zo lang geleden, tot misschien ook wel nadat u in een christelijk milieu bent opgegroeid, bent u tot levend geloof gekomen. En nou, aanvankelijk liep u misschien wel op wolken. En gaf dat u geweldige vreugde en bemoediging. Maar misschien is nu, als vader, je bijna zeggen, die eerste enthousiasme is dat wat bekoeld. De dingen van het leven gaan zijn gang en er gebeurt van alles en nog wat in ons leven wat ons kan ontmoedigen. En dan zeg je eigenlijk, ja, was dat nou allemaal wel echt? Weet ik dat nou allemaal wel zeker? Nou, wat is nou de remedie daarvoor? Wat is nou het, je zou bijna zeggen, ook het tegengif, het medicijn tegen dat soort ontmoediging? En het antwoord is, kijk naar Jezus Christus en naar wie hij is. Houd hem in het oog. Want deze Heere, Jezus Christus, onze Heiland, onze Messias, is zoveel heerlijker en zoveel beter en dan alles wat er daarvoor geweest is. Hoe waardevol dat was en hoezeer dat ook juist namelijk naar de Heer Jezus zelf wees. Daarom is hij de climax van Gods openbaring. En dat is dan ook het begin van de brief. Dat is waarom de schrijver ook van deze brief, als het ware in de eerste vier versen, een samenvatting geeft van zijn hele brief. En hij valt als het ware met de deur in huis, met één lange zin in het Grieks, want hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 4, is eigenlijk één zin, die in één keer de Heer Jezus Christus weer schildert en neerzet als de climax van Gods openbaring. En als we over deze versen nadenken, dan zijn er dus drie zaken die met name onze aandacht vragen. Allereerst dat Jezus Christus met name de persoon is door wie God spreekt en gesproken heeft. In de tweede plaats wil ik ook met u nadenken dat hij ook de schepper en de onderhouder van deze wereld is. En dan in de derde plaats is dat hij ook de redder is en degene die ons van onze zonden reinigt en ons herstelt in onze verhouding met God. Dat zijn de dingen waar de schrijver hier in dit gedeelte in bijzonder rijke en indrukwekkende woorden uiting aan geeft. Goed, laten we eens gaan kijken wat hij dus zegt in detail. Hij zegt, hij begint, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Nou, waar de schrijver van uitgaat, is dat God er is en dat hij bestaat. Dat is helemaal geen punt van discussie hier. God is er en, sterker nog, God zelf die spreekt ook. Op zichzelf, ik weet niet of u zich dat heeft gerealiseerd, maar is dat ook iets heel bijzonders, dat God ook spreekt. Dat God taal gebruikt. God zelf is ook de schepper van het hele principe van taal. Bijzonder is namelijk zelfs ook al dat God al sprak, nog voordat wij mensen er waren. Ik weet niet of hij dat ooit gerealiseerd heeft in Genesis, dat God zei, er zij licht. En er was licht. Op dat moment was er nog geen sprake van geen enkel mens in deze wereld, in het heelal. God sprak. Hij spreekt en hij handelt ook. Want je kunt zeggen, zijn spreken is ook gelijk zijn handelen. Want hij sprak, er zij licht en er was licht. Nou, dan weten we uiteraard verder van de schepping, ook van de mens. Hoe God de mens goed gemaakt heeft, maar hoe de mens ook, onbegrijpelijk zou je kunnen zeggen, maar God ongehoorzaam is geworden en in opstand is gekomen tegen God. En dan vraag je weer opnieuw af, wat gaat God doen? Maar dan spreekt God opnieuw tot de mens. Dan zegt hij, Adam, waar ben je? Hij spreekt tot de mens en hij zoekt hem op. En dan gaat God in zijn onbegrijpelijke liefde en genade aan laten zien dat er een verlossingsplan is. Dat laat God al zien in, al heel in het begin aan Adam en Eva zelf. In Genesis 3 vers 15. En dan gaat dat verder. Die openbaring, daar, je zou kunnen zeggen, daar bouwt God op voort. Die gaat in de lijn van wat wij dus nu het Oude Testament noemen, gaat die steeds verder. En je wordt steeds meer, maakt God van zichzelf bekend aan mensen en van zijn verlossingsplan. He, dat gaat verder in de lijn van de geslachten. Van Adam en zijn nakomelingen. Seth, Noach, tot wie God spreekt en de opdracht geeft om een ark te bouwen, zodat zijn geslacht door genade behouden zal worden, als God de wereld door de zondvloed onder het oordeel brengt. En dan na de zondvloed lezen we dat God zich openbaart aan Abraham en daarna aan zijn nageslacht. Later aan Israël, aan Mozes, aan de profeten en ga zo maar door. Wat de schrijver van de Hebreeën hier zegt is, God heeft dus zich op heel veel manieren, op allerlei tijden en plaatsen geopenbaard. Maar deze openbaring die was sporadisch, die was gedeeltelijk. Gods verlossingsplan werd niet in zijn geheel direct in alle details gepresenteerd aan Adam en Eva, maar dat ging steeds verder. Abraham kreeg daarin al veel meer te weten dan God misschien aan Adam had verteld. Tegelijkertijd, als we al zien wat een rijke openbaring God aan Abraham gaf, dan zien we, als we nog weer even verder doorgaan, namelijk bij de profeet Jesaja, dat hij alweer veel meer inzicht had, ook in de positie, de persoon en de taak en het werk van de Messias. Als we denken hoe hij gesproken heeft over zijn plaatsvervangend lijden en sterven in Jesaja 53 bijvoorbeeld. Dan had Jesaja daar veel meer informatie over. Die openbaring van God die groeide, die ging steeds verder. Maar die had ook iets voorlopigs. En was nog steeds als het ware, hoe ver het ook ging, was niet compleet. Uiteindelijk, de climax van die openbaring van God vond zijn plaats in de Heer Jezus Christus. Want dat is wat hij zegt hier. Hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. De climax van Gods spreken vond plaats in Jezus Christus. En dat gebeurde, zoals de schrijver hier zegt, in deze laatste dagen. Dat is een uitdrukking die je vaker in de Bijbel tegenkomt. Later in de brief spreekt de schrijver hier over de volleinding der eeuwen, dat die over ons gekomen is. Het gaat over deze laatste dagen, het gaat over de laatste periode in feite in de wereldgeschiedenis, tussen de eerste komst van de Heer Jezus en zijn wederkomst. In deze laatste dagen, op dat moment heeft God gesproken door Jezus Christus, en dat begon natuurlijk bij zijn geboorte, en door wat hij zelf gezegd heeft. Maar uiteindelijk datzelfde spreken ook van God, dat ontvangen wij nu ook nog. In namelijk de manier waarop dat is opgeschreven in het woord van God. Hè, wat de getuigen van hem en van zijn opstanding hebben opgeschreven. Dus Jezus Christus zelf is de climax in het spreken van God. Dat betekent dus ook dat als we nadenken over, ja, er zijn dus heel veel profeten geweest. Dat betekent dus dat Jezus niet zomaar de zoveelste profeet is. Hè, misschien wel de 13e of de 37e. Of, nou, het hangt er vanaf hoe je telt en hoe je dat gaat doen. En we weten dat er veel profeten waren. Hij is dus niet zomaar de zoveelste profeet. Maar hij is de ultieme profeet. Je zou het ook kunnen vergelijken met een puzzel. De Heer Jezus is niet, als het ware zou je kunnen zeggen, het duizendste stukje. In een puzzel van 1000 stukjes. Zo van, als we dat stukje nou nog hebben, dan hebben we het compleet. Nee, hij is als het ware, zou je kunnen zeggen, hij is de hele puzzel. Hij is de totale openbaring van God. Hij geeft niet het laatste stukje openbaring. Nee, hij zelf is de openbaring van God. In zijn meest ultieme vorm. En dat betekent dus ook dat er ook absoluut geen vervolg daarop meer mogelijk is. Want God heeft zo gesproken door Christus dat daarop geen vervolg meer mogelijk is. Dat betekent dus ook, even als terzijde, dat allerlei godsdiensten en stromingen die zeggen van ja, maar wacht even, er is nog een vervolg gekomen. He, door mormonen, die hebben bijvoorbeeld het boek van Joseph Smith of hoe die man het heten mochten. He, die hebben nog een boek wat ja, dat is nog een stap verder. Dat is nog een vervolgopenbaring. En zelfs ook de islam, die Jezus ook op een bepaalde manier wel erkent, maar zegt, ja, maar de ultieme openbaring is gegeven in de Koran. Dat is niet zo. Wij geloven dat in Jezus Christus God zijn meest ultieme openbaring gegeven heeft. En daarom gaat Christus ook alles te boven als de openbaring van God. Hij is superieur. Vanwege de volledigheid van de openbaring die God in hem gegeven heeft. Daar kan dus niets meer op volgen. Maar ook wat betreft de bestemming. Gods openbaring is nu ook gegeven aan alle mensen. Het evangelie wordt aan alle mensen verkondigd. Aan Joden en heidenen. En hij is ook superieur vanwege zijn persoon. Hij is dus, zoals ik al zei, niet zomaar een bijzonder mens of de zoveelste profeet. Maar hij is de Zoon van God. Hij heeft tot ons gesproken door de Zoon. En dat houdt heel veel in. Want het is heel opvallend namelijk dat in onze Bijbel staat, en dat is ook gezien ons taalgebruik begrijpelijk dat het zo gezegd is. Hij heeft tot ons gesproken door de Zoon. Maar dat lidwoord, de, dat staat er in feite niet in het Grieks. In feite staat daar, hij heeft tot ons gesproken door Zoon. Ja, de manier om dat uit te leggen, wat de schrijver daarmee wil zeggen, is eigenlijk het volgende. Hij heeft tot ons gesproken door Jezus Christus, door alles, maar ook door alles wie hij is en ook wat hij gedaan heeft. Ook door zijn geboorte, door zijn leven, door zijn woorden, door zijn lijden, door zijn sterven, door zijn opstanding, in alles wat Jezus gedaan heeft en wie hij is en wat hij gesproken heeft, daarin heeft God gesproken. Dus op die manier betekent dat dus heel veel. Nou, zo kunnen wij dus ook nu de Bijbel lezen. Dat betekent dus ook dat wij, als we zo deze tekst lezen, dat we ook zien dat wij nu zo ook de schriften ook van het Oude Testament kunnen lezen. Je zou bijna kunnen zeggen, voor ons is het nu zo'n beetje net als dat wij soms een spannende detective of een thriller lezen. En als je hem dan gelezen hebt, aan het eind heb je de ontknoping en dan weet je dat. En dat betekent ook dat je dat boek daarna nooit meer op dezelfde manier kunt lezen als de eerste keer. Want je kent namelijk de ontknoping al. En dat betekent ook dat wij zo nu ook de schriften ook van het Oude Testament mogen lezen. Wij kennen, zou je bijna kunnen zeggen, de ontknoping. Wij kennen de climax van Gods openbaring in Jezus Christus. En de vraag is dus ook, beseffen wij wel wat een geweldig voorrecht wij dus hebben? Want dat wij, u en ik, zoals wij hier zitten, in de schriften die we hebben, dat wij dus die openbaring van God hebben. Niet alleen in het begin, hoe dat gegroeid is, maar de ultieme openbaring in Jezus Christus. En dat geeft ons natuurlijk ook een geweldige verantwoordelijkheid van wat doen wij daarmee? Wat doen wij met die boodschap? Wat doen wij met de persoon van Jezus Christus? Dat is de vraag. En dan moeten we dus ook nadenken over het vervolg. En over het tweede waar ik met u over wil nadenken is dat hij, Jezus Christus is ook de persoon door wie God de wereld geschapen heeft en in stand houdt. Want de schrijver gaat verder, hij zegt, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. En hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Dat is wat de schrijver hier zegt. Allereerst dus, de schrijver begint nu een aantal dingen te beschrijven over wie de Heer Jezus is. En zoals ik al zei in ons tweede punt, hier gaat het over dat hij de wereld geschapen heeft en in stand houdt. En hij zegt daar vier dingen over. Vier dingen. En er komen er straks ook nog drie dingen die hij zegt over hoe hij ons volkomen reinigt en herstelt. Dat zal ons derde punt zijn. Maar totaal zijn dat in totaal zeven dingen. Allereerst de eerste vier punten over dus de schepping en de onderhouding van alle dingen. Hij zegt dat Christus, Jezus, is eigenlijk de eigenaar, de erfgenaam van alle dingen. Er is eigenlijk niets wat Jezus Christus in deze wereld, in dit universum, niet toebehoort. Je zou kunnen zeggen, de analogie is een beetje anders dan bij ons, want je kunt zeggen, ja maar Christus is gestorven, hoe kan hij dan zijn eigen erfgenaam zijn? Dat komt omdat hij is opgestaan. Dus door zijn opstanding zou je kunnen zeggen, is hij ook de eerste erfgenaam en is hij ook de erfgenaam van alle dingen. En zoals de Bijbel elders ook zegt, mogen wij ook erven met hem. Je kunt ook zeggen van, in feite wat de schrijver ook hiermee duidelijk wil maken, dat Christus zelf is het centrum en het doel ook van de geschiedenis. Het tweede wat de schrijver dan ook zegt, is dat Christus ook de schepper is van alle dingen. En wij hebben wel eens heel denken als we over God en de drie eenheid nadenken. Dan schrijven we ook wel eens het werk van de schepping met name toe aan God de Vader. Maar het is veel, laten we zeggen, complexer dan dat. De Bijbel leert ons ook duidelijk en laat ook duidelijk zien dat Christus de schepper is van alle dingen. We lezen dat bijvoorbeeld ook duidelijk in de brief die Paulus schrijft aan de Colossenzen. Waarin hij ook duidelijk schrijft in hoofdstuk 1 dat hij degene is die de eerstgeboren is van heel de schepping. Door wie en ook voor wie alle dingen gemaakt zijn. En op allerlei andere plaatsen lezen we dat. Hij is de alfa en de omega. Hij is het begin en het einde. Hij is de eerste en de laatste. Hij is ook onze schepper. Maar het derde punt wat ook hier genoemd wordt is dat hij laat ons ook zien wie God is. En dat is heel bijzonder, want de schrijver gebruikt hier dan ook bijzondere woorden. Zoals het hier in onze Bijbel staat, hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Dat zijn moeilijke woorden, moeilijke begrippen, maar het zijn bijzondere woorden die de schrijver hier gebruikt. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. En dat is hij, zou je kunnen zeggen, op een actieve manier. Niet zoiets passiefs als een voorwerp wat iets reflecteert. He, zoals een metalen of een glazen oppervlak het zonlicht kan reflecteren. Maar dat oppervlak zelf, he, dat stukje metaal bijvoorbeeld, dat doet helemaal niets. He, dat ontvangt het zonlicht en kaatst het weer terug, maar is eigenlijk zelf daarin heel inactief. Maar dat is eigenlijk niet wat er hier bedoeld wordt. Hier wordt echt bedoeld dat Jezus Christus zelf de straling van Gods heerlijkheid laat zien. Hij is ook daarom zelf het licht. En dat licht is ook, en de vraag is natuurlijk voor ons zo, is ook het licht wat in onze harten geschenen heeft. Paulus zegt bijvoorbeeld ook, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen bij de schepping, door Christus ook, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Dat is een tekst van Paulus die verklaart, bijna in wat meer detail, wat de schrijver hier dus ook zegt, de afstraling van Gods heerlijkheid. Maar ook de afdruk van zijn zelfstandigheid. En dan zou je misschien kunnen denken aan een afdruk zal ze die bijvoorbeeld vinden, de afdruk van koning Willem-Alexander op een euromunt. Daar zou je bijvoorbeeld aan kunnen denken. Maar Jezus Christus is in dat opzicht ook een uiterst precieze, nauwkeurige afdruk van wie God is. En dat betekent dus ook dat als we nadenken over Jezus, en ook de mensen die hem gezien hebben, hebben dus een geweldig voorrecht gehad. Want we weten ook, als we de schriften van het Oude Testament lezen, dat mensen konden God niet zien. Mozes, die kon Gods heerlijkheid niet zien. Maar dan is het heel verrassend, als we in het Nieuwe Testament lezen, dat als Filippus dan op een gegeven moment aan Jezus vraagt van, Heere, toon ons de Vader, dan zegt hij, ben ik zo lang bij u geweest, en vraag je me dit dan nog? Als u mij gezien hebt, hebt u de Vader gezien? Dat is heel bijzonder. En wij mogen dus weten ook dat die getuigen, zoals Filippus en anderen, hem gezien hebben. Wij hebben dat getuigenis van hen. Wij hebben Jezus inderdaad niet in zijn lichamelijke verschijning op aarde gezien, maar we hebben wel het getuigenis daarvan. In dat opzicht zien wij dus veel meer van God en hebben wij veel meer van God gezien dan Mozes, bijvoorbeeld. En dat is een bijzonder voorrecht. Maar zo is Christus dus de schepper, degene die laat zien wie God is. Maar hij is ook degene die het hele heelal onderhoudt. Hij onderhoudt ook deze schepping. Er is bij wijze van spreken in dit hele universum, hoe wijd en uitgestrekt dat ook is, de miljarden sterren die dit heelal telt. En we weten niet eens precies hoeveel het er zijn. Er is geen ster of geen element in het heelal. Zelfs ook niet het meest kleine elementaire deeltje waar de natuurkundigen over spreken, wat zonder Christus bestaat. Hij houdt dit alles in stand door zijn woord, zegt het hier. Door zijn krachtige woord, dat is krachtig. Hij houdt het heelal in stand. En zo mogen wij dat zien. Wij mogen zo als het ware ook dat hele plaatje hebben. Dat hele geheel kunnen overzien van schepping en onderhouding. Christus is het die alles doet. En dat laat de schrijver ons ook zien. Dat moet ons ook motiveren om bij dat geloof in de Heer Jezus Christus te blijven. Want wij hebben dus deze openbaring van God door Christus. Is dat ook niet een geweldig motief om ons geloof dan ook vast te mogen houden? Je zou kunnen zeggen met een illustratie. In het vroege verleden, na de industriële revolutie en de ontwikkelingen daarvan, als je op een gegeven moment gaat kijken naar de auto-industrie, dan was er op een gegeven moment een bepaald moment dat lopende bandwerk ontstond. En dan waren er mensen die permanent bij wijze van spreken niets anders deden dan het stuurwiel in een auto monteren. En niets anders dan dat. Nou, dat was natuurlijk helemaal niet motiverend, want ze zagen nooit eigenlijk het eindproduct, de hele auto. Totdat op een gegeven moment in die tijd de vervolgstap kwam, namelijk dat men teams van mensen als het ware met de lopende band liet meelopen. En zo'n team maakte dus uiteindelijk ook een hele auto. Die zagen dus uiteindelijk ook het eindproduct, kun je zeggen. En dat motiveerde de mensen veel meer. Nou, zo kun je op die manier illustreren ook. Wij hebben dus dat hele plaatje over wat God doet en gedaan heeft door Christus en ook met de schepping. En dat mag ons motiveren, dat bemoedigt ons. En hij regeert, hij onderhoudt ook alles, wat ons ook overkomt, wat voor lijden en strijd wij mogen meemaken, hoe moeilijk dat op zich ook kan zijn, wij mogen weten dat Christus alles in stand houdt door het woord van zijn kracht. Maar er is nog veel meer. En dat is het derde hoofdpunt waar we over nadenken. Hij is ook degene die ons volkomen reinigt, herstelt en redt. Want dan gaat de schrijver verder, dan gaat hij ons nog drie dingen vertellen. Hij zegt namelijk ook dat hij het is die de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand heeft gebracht. Hij is namelijk degene die ons gereinigd heeft van onze zonde. En dat beeld van reiniging is ook een beeld van onze totale verlossing. Je zou kunnen zeggen, reiniging is iets van wij worden gereinigd, of je reinigt iets van iets wat iets verontreinigt. He, als je denkt aan een vlek op een kledingstuk, dan verontreinigt dat. Dat is een smerig gezicht, dat wil je weg hebben. Dat moet hersteld worden. Daar, je zou bijna kunnen zeggen, daardoor moet een heel kledingstuk hersteld worden. Dat moet weer opnieuw tot zijn bestemming gebracht worden. Waar het voor bedoeld is. Want dan kan het weer gebruikt worden. Nou, zo moet je ook reiniging zien. Wij zijn, als zondige mensen en als gevallen mensen, wij zijn zwaar verontreinigd. He, men spreekt wel eens van zwaar verontreinigde grond. Nou, zo zijn wij zwaar verontreinigd. In alle onderdelen van ons mens zijn, van ons denken, van ons voelen, van ons willen, van onze emoties, zijn wij verontreinigd door de zonde. Maar er is iemand gekomen die ons gereinigd heeft. Dat beeld is wat de Bijbel gebruikt, de Heer Jezus Christus. Hij heeft dat zelf gedaan. En dat is natuurlijk ook zoiets bijzonders wat we nooit kunnen begrijpen, dat Hij, die we net gezien hebben, die de schepper is van het heelal, die het hele heelal in stand houdt, Hij is zelf degene geweest die ons gereinigd heeft. Doordat Hij zo laag en diep is afgedaald, dat Hij in onze wereld gekomen is, in een kribbe geboren wilde laten worden, als mens geleefd heeft, zijn heerlijkheid in die zin heeft afgelegd, en zelf ook door zijn lijden en sterven, wat hij ondergaan heeft in onze plaats. Hij is de meest afschuwelijke dood gestorven die mensen ooit hebben kunnen bedenken. Hij heeft dat lijden ondergaan om ons daarmee te reinigen. Zijn bloed heeft gevloeid. En dat, zo spreekt de Bijbel erover, zijn bloed reinigt van alle zonden. Dat is het meest effectieve reinigingsmiddel. Zou je kunnen zeggen, wat ons reinigt van al onze zonden en van die totale verontreiniging die ons kenmerkt. Maar daardoor worden wij weer opnieuw tot onze bestemming gebracht. Dat is wat hij gedaan heeft. Zijn offer aan het kruis was ook effectief. Dat was ook voor eens en voor altijd. Dat laat de schrijver ook later zien. Als je later gaat kijken in hoofdstukken 8, 9 en 10, dan klinkt het bijna als een refrein een aantal malen, dat Jezus Christus dit gedaan heeft voor eens en voor altijd. Dat betekent dus ook dat hij het enige effectieve offer is wat ooit gebracht is. En dat betekent dus ook dat er dus ook echt nooit meer een ander offer gebracht kan en hoeft te worden. Want hij heeft dat volkomen gedaan. Dat is wat hij gedaan heeft en dat is wat hij gedaan heeft voor u en voor mij. En vervolgens heeft hij zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dat is het zesde punt wat hier dus over Jezus gezegd wordt. Hij heeft zich gezet. Andere bijbelgedeelten zeggen ook dat God hem die plaats gegeven heeft. Het is allebei waar. Hij had er recht op, maar hij heeft het ook gekregen door zijn vader. In de hoogste hemelen. Hij is daar verhoogd. Maar hij is daar actief. Zoals de schrijver ook later zal zien, in hoofdstuk 7 zegt hij dat hij is daar om ook altijd voor ons te bidden. Dat is ook Jezus Christus. Hij als de grote schepper, een onderhouder van alle dingen, degene die ons gereinigd heeft, maar hij voltooit ook zijn werk. Nu vanuit de plaats van heerlijkheid en eer die hem terecht is gegeven, die hij ook heeft aangenomen, bidt hij voor ons en regeert en bestuurt hij ons. En uiteindelijk het laatste wat gezegd wordt is dat hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Hij is ook superieur aan de engelen. Ook door de naam die hij ontvangen heeft. Paulus schrijft in de Filippenzenbrief: daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Hij heeft die naam ontvangen, gekregen. De naam, de Zoon, zoals we hier al gezien hebben, de Zoon van God. Wie die naam, die titel, die zo uitdrukt wie hij werkelijk is. De Zoon die zo laat zien wat zijn werk was. En wat hij gedaan heeft en nog steeds doet voor ons. En natuurlijk, we moeten dit zo begrijpen dat dit is zo opgeschreven, ook in verband met andere Bijbelgedeelten, is hij was het natuurlijk al. Hij was van eeuwigheid de Zoon van God. Maar dat is ook zo, door zijn openbaring aan ons, is dan duidelijk geworden dat hij de Zoon van God is. En hij is superieur aan de engelen. Hij is superieur aan allen. Hij is ook superieur aan de Satan. Dat is ook belangrijk om dat te beseffen. Er wordt soms heel losjes in onze christelijke, reformatorische of evangelische wereld wel eens losjes gesproken over ook de Satan, dat hij zoveel macht heeft. En natuurlijk, dat is waar. Maar er wordt soms wel eens over gesproken alsof we eigenlijk zitten in een situatie met twee goden. En we hebben Jezus en de Satan. En die hebben oorlog op leven en dood. En nou ja, we mogen hopen dat Jezus gaat overwinnen. Maar het lijkt erop alsof er twee gelijke krachten zijn. Nee, dat is dus beslist geen Bijbels beeld. Jezus Christus is ook superieur aan de Satan. De Satan is in wezen al overwonnen. En hij gaat nog rond als een briesende leeuw. Hij is nog furieus nu op dit moment. Juist omdat hij overwonnen is. Maar Jezus Christus is absoluut superieur aan hem. Je kunt dat vergelijken bijvoorbeeld met een beeld wat ik een tijd geleden las over de Tweede Wereldoorlog. Als je op een gegeven moment gaat kijken toen de geallieerden op D-Day landden in Normandië met een enorme gigantische troepenmacht en met een enorme massa aan militair materiaal. Toen op dat moment was ook Hitler en de nazi's waren al grotendeels verslagen in Afrika. En de geallieerden rukten ook al op door Italië heen. En toen kwam ook die landing op D-Day in Normandië. Tegelijkertijd waren de Russen, die rukten al vanuit het oosten op. Het was zo helder als glas dat Hitler al volkomen verslagen was op dat moment. En de nazi's waren eigenlijk al volkomen verslagen. Die hadden op dat moment al geen schijn van kans meer. Toch, op dat moment, na die tijd, zijn sommigen nog van de meest zware veldslagen gevoerd om die overwinning inderdaad uiteindelijk te voltooien. En zo moet je het ook een beetje zien. Satan is eigenlijk al lang en breed een overwonnen vijand. Hij heeft het al verloren. Maar juist daarom gaat hij nog furieus tekeer. Maar hij is overwonnen. Maar Jezus Christus is superieur. En uiteindelijk is dat onze Heer Jezus Christus. Dat is zoals de Bijbel en dat is zoals de schrijver ook in de Hebreeënbrief ons aan hem, of hem aan ons voorstelt. Hij is de ultieme profeet door wie God spreekt. Hij is de ultieme priester door wie God ons reinigt. En hij is de ultieme koning die regeert. Dat is onze Heer Jezus Christus. Zoals hij door dit gedeelte aan ons zo wordt voorgesteld. En beste broeders en zusters, beste mensen, als u nog nooit in uw leven deze Jezus Christus hebt aanvaard in geloof en vertrouwen, dan is het dus ook deze Christus die u tot op heden hebt verworpen. Deze persoon die de schepper is van hemel en aarde, maar die ook de enige Messias is door wie God gesproken heeft en die de reiniging van onze zonden tot stand gebracht heeft, dan is het hem die u nu op dit moment ook nog verwerpt. Besef dat heel goed wat u doet. Ook als uw geloof misschien lauw of koud is geworden, en als u misschien denkt, ja, waar doe ik het allemaal nog voor? En is het dit allemaal wel waard? Dan is het dus ook het geloof in deze Christus wat u misschien dreigt op te geven. Besef dan wat u eigenlijk ter discussie stelt. Waarover u misschien uw twijfels heeft. En natuurlijk, er kunnen allerlei zorgen en problemen in uw leven zijn die maken dat dit gebeurt. Maar daarom, maak gebruik van de remedie die de schrijver hier geeft. Van deze Christus, die zo aan ons is voorgesteld als onze werkelijke profeet, onze enige hoge priester, onze grote koning die ons regeert en die het alles voor ons volbracht heeft en het ook voor ons zal volbrengen. Daarvoor is hij in de hemel. En als u overweegt dit geloof op te geven, weet dan ook dat het dit geloof is in deze Christus dat u opgeeft. Tegelijkertijd, als we weten dat we mogen in dit geloof mogen staan, dan mogen we ons ook juist verheugen dat wij in deze Christus mogen geloven. dat wij hem mogen kennen. Dat hij alles voor ons is, zoals Paulus dat ook zegt. Hij is alles en in alle. Hij is alles voor ons. Voor ons hele leven. Met hem kunnen wij leven, met hem kunnen wij sterven. Met hem mogen wij de eeuwigheid doorbrengen. Dat is deze Christus die wij mogen kennen en die wij u mogen verkondigen. Tot eer en heerlijkheid van Jezus Christus en van God de Vader. Amen. Zullen wij bidden en danken. Vader in de hemel, wij danken en prijzen u voor het ongelooflijke wonder, wat ook ons ten deel is gevallen, dat wij ook zelf de ontvangers zijn geworden van die boodschap, van uw spreken door Jezus Christus en in alles wat hij gedaan heeft. Hoe hij de schepper is van hemel en aarde en onze redder en onze verlosser, die ons ook zal bewaren bij de verworven verlossing. Vader, wilt u geven dat als wij ook op wat voor manier dan ook aan het twijfelen geraakt zijn of onzeker zijn geworden, dat ook het beeld van onze Heer Jezus Christus, zoals we dit vanmorgen hebben mogen gezien, misschien nog steeds zo met veel gebreken gepresenteerd, maar zoals we dit vanuit uw woord mogen zien, Vader, wilt u geven dat dit ons mag sterken, dat dit ons geloof mag bevestigen en versterken tot eer van u. En Vader, geef dat wij, als we misschien Jezus Christus nog nooit zo gezien hebben, dat we nu vandaag zo mogen zien dat wij ons vertrouwen en ons geloof voor onze redding en ons behoud alleen op u zullen stellen. Door onze zonden te belijden en ons vertrouwen op Christus te stellen. Vader, geef dat we ons ook mogen verheugen in ons heil, in wie Jezus Christus voor ons is. En dat we daardoor ook vrijmoedig van hem mogen getuigen en zijn licht mogen verspreiden in deze wereld. Wij vragen u dit uit genade tot eer van u, in Jezus' naam. Amen.